Gemeente, eerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. Hierbij volgt de tweede huwelijksafkondiging van Bertijn van Rees en Jacqueline ten Voorde. Zij hopen op donderdag 12 mei te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in de Pnielkerk. En in deze dienst zal voorgaan dominee H.H. Klomp. Dan de eerste huwelijksafkondiging van Irene Dammers en Mark Goudswaard. Ze hopen op vrijdag 20 mei te gaan trouwen. En de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14:15 in de Koepelkerk te Renswoude. En in deze dienst zal voorgaan dominee Van der Zwaag. Uw gaven in deze dienst zijn bestemd in de eerste plaats voor de kerk, vervolgens voor de kerkelijke kassen en dan met name de Theologische Universiteit. En bij de uitgang worden uw gaven ingezameld voor het bouwfonds. De schriftlezing in deze dienst wordt genomen uit Johannes 21, de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Tot zover. Wij geloven en belijden dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente, nu uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. Luisteren naar Gods heilige wet die ons confronteert met de feiten, namelijk dat wij schuldige mensen zijn. Wij zijn doelmissers. Maar die wet wil ons ook heen tuchtigen tot Christus Jezus om alles te ontvangen bij hem wat nodig is. En die wet wil ook een richtsnoer zijn voor het nieuwe leven tot Gods eer, het leven van dankbaarheid en heiliging. Laten we na Gods heilige wet gaan zingen, Psalm 96, vers 2 en 3. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. En ook vers 3, al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God, die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. Psalm 96, vers 2 en 3 na de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we, voordat we de schriften openen, eerst tot de Heer uitgaan in gebed en vragen of Hij met zijn geest ons hart wil openen voor dat woord. Laten we samen bidden. God die van ons wordt beleden, U die verheven bent boven de afgoden, U wiens woord al geklonken heeft in die decaloog, die 10 woorden, wij komen eerbiedig tot U. O God, U bent het die de dienst aan Uzelf gaande houdt, die ook maakt dat er vanmorgen weer een gemeente is rondom een geopende Bijbel. Heren, we willen U danken dat we er mogen zijn, dat we mogen leven, want immers in U leven en bewegen wij. U houdt ons leven in stand, U houdt ons hart gaande, de ademhaling in stand. En we willen van U vragen, Heren, of U ons kleine mensen, heel gewone mensen, die leven op deze relatief kleine aarde in dat onbegrensde heelal, of U ons wilt bezoeken. Heren, daar hunkeren we naar. En als we het niet doen, leer het ons. Heren, we hebben die ontmoeting met U zo nodig. Die ontmoeting met U, Heren Christus, in het gewaad van de schriften. We willen vragen, Heren, of onze verwachting niet beschaamd zal worden. Dat we het mogen merken dat U in ons midden bent. Dat dat wonderlijke, dat mysterie tot stand mag komen, weer tot stand mag komen door Uw geest. Dat we in de kerk zitten en dat die aloude schriften opengaan. En dat we dan tot onze verbazing en verrassing merken dat de afstand in tijd en ruimte overbrugd wordt. En dat het over het heden gaat, omdat U bewijst te zijn gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde te zijn. Heren, wilt U ons opzoeken daar waar wij ons bevinden? U weet waar dat is, in de diepte of in de hoogte, in tranen of in blijdschap, in vreugde of in moeite, in het volharden achter U aan, Heer Jezus, of op dwaalwegen, ver bij U vandaan, in de duisternis. Zoek ons op daar waar wij zijn, Heren. Neem ons bij de hand. Geef wat nodig is voor onze kwalen uit Uw hemelse apotheek. En wilt U ons genadig zijn. Geef ieder die een taak heeft in deze dienst Uw zegen. De koster, de organist, de ambtsdragers. Wees met Uw knecht die hier weer mag staan. Geef U wat nodig is. Want wij zijn kleine mensen. Onheilig in onszelf. En wie is tot deze dingen bekwaam? Om U te dienen, om Uw woord te spreken. Om Uw woord te horen. Heren, geef dat we ons geen oordeel luisteren. Dat we voorbij gaan aan de dingen van U, van Uw genade en van Uw heil. Maar geef dat wij Uw woorden in ons mogen opnemen en bewaren in ons hart. Wees erbij met Uw dierbare en machtige Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Zo richten we onze aandacht op U, zo zien we op tot U, zoals een dienstknecht ziet op zijn Heer en een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Wilt U ons niet aanzien in onze schulden en dwaasheden, in ons doel missen? Maar Heren, zie ons aan in Christus Jezus, Uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Laten we dan de Bijbel open doen, zoals gezegd, bij Johannes 21. En we lezen de eerste 14 versen van dat hoofdstuk. En we lezen het volgende in Gods heilig woord. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, bijgenaamd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespers? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horend dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar ongeveer 200 ellen, slepend het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. En de vis ook zo. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover Gods heilig woord. Laten wij nu gaan zingen uit Psalm 8, de versen 1, 4, 6 en 8. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Vers 6, geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uwer handen. En ook dat achtste vers, dat ook gaat over de vissen, want daar gaat Gods besturing dus ook over, zoals we lazen, vers 8, over de vogels en de vissen die ook door Gods bevel gestuurd worden. We zingen Psalm 8, vers 1, 4, 6 en 8. Met de hulp van de Heerengemeente hoop ik u zijn woord te mogen bedienen. En dat woord is genomen uit die geschiedenis die we zo even lazen. En als kerntekst kies ik dan het eerste vers, maar ik zal de hele geschiedenis daarbij betrekken. Maar de kern staat aangeduid in vers 1 van Johannes 21. Johannes 21 vers 1, waar we dit lezen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36 vers 2 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente, hebt u dat ook wel eens, die moeite om weer over te gaan tot de orde van de dag? Jongens en meisjes, jullie hebben vakantie gehad de achterliggende week en jullie hopen morgen bij leven en welzijn weer naar school te gaan. En dat is best weer wennen. Je moet weer even wennen aan het lokaal, aan je juf, aan je meester. Je moet er weer aan wennen dat je niet vrij bent, maar dat je geacht wordt om op je stoel te zitten en te rekenen, taal te doen, te luisteren. Je moet weer wennen aan het gewone leven. En niet alleen jongens en meisjes, maar ook ouderen, grote mensen moeten best wel weer wennen, zeker na een vakantieperiode. Ook geestelijk moeten wij wennen. Vandaag is het zondag. We zitten in de kerk. Het is de opstandingsdag van Christus. Het is Pasen geweest. Maar morgen, ja, morgen is alles weer voorbij. Morgen, als God het geeft, dan gaat de wekker weer. En dan moeten wij weer aan de slag. En mogen wij aan de slag. De kinderen naar school. De volwassenen pikken en pakken hun dagelijkse werk op. De ouderen gaan in een vertrouwde gang weer hun dagelijks leven opnemen. Er is niets nieuws onder de zon. De dingen gaan hun gewone gang weer. En waar is God dan? Morgen, als de wekker gaat. Als je met je pakje brood op je fiets naar je werk gaat. Als je weer aan de slag gaat in het gewone leven van alle dag. Waar is God dan? Is hij er dan ook bij? Een gemeente, iets van die gevoelens, van die vragen kunnen we ook waarnemen bij die zeven discipelen waarover we zojuist gelezen hebben. Nee, we komen ze niet tegen in de tempel in Jeruzalem. We komen ze ook niet tegen al predikend in Judea. Nee, we vinden ze terug in Galilea. Alsof er geen betere plaatsen zijn dan dat halfheidense achterlopende Galilea. Die uithoek in het land, daar ergens in het noorden van Canaan. En de discipelen zijn ze bezig met de dingen van het koninkrijk, zijn ze bezig het evangelie te verspreiden. Wel nee, ze zijn weer bezig met de gewone dingen van het gewone leven. Ze zijn bezig met vissen. Alsof er de afgelopen 3 jaar niets gebeurd is. Alsof ze de Heer Jezus niet ontmoet hebben, hem niet gevolgd hebben, zijn woorden niet gehoord hebben. Ze zijn terug bij af. Terug in het gewone leven, bij het vertrouwde werk van vissen. En daar zoekt Christus ze op. In hun werk van vissers. Christus' verschijning aan het meer van Tiberias. Dat is het thema voor vanmorgen. Christus' verschijning aan het meer van Tiberias. En we horen over verslagen vissers, over verraste vissers en over verzadigde vissers. Dus verslagen vissers, verraste vissers en verzadigde vissers. Het was wel heel bijzonder geweest. Die ontmoetingen met de levende Heer Jezus. Die opgestaande Heer Jezus. Eén voor één waren de discipelen en de vrouwen en de andere leerlingen tot de overtuiging gekomen: de Heer Jezus leeft. Zijn werk gaat door. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is niet afgelopen, dat is niet geëindigd met de kruisdood van Christus, maar het leven heeft overwonnen, want Hij is de opstanding en het leven. En het was wonderlijk goed geweest toen Christus in hun midden kwam en zei: vrede zij u. En zo was het geworden, zo had Hij het gemaakt. Vrede, blijdschap, vreugde. En toen waren ze naar Galilea gegaan. En we lezen in de Evangelie dat een engel ze daarvoor de opdracht had gegeven om naar Galilea te gaan, want daar zou Christus ze opzoeken. Daar zou Hij zich weer openbaren. Maar ja, dat is alweer een hele tijd geleden. En al die zegeningen van Pasen, die blijdschap en die vreugde, ja, daar op dat niveau kun je niet blijven leven. Ja, dat was weer opgeteerd geraakt, om zo te zeggen. En ja, hoe moet het nu verder? Ze zouden vissers van mensen zijn. Zo had de Heer het ze toegezegd en beloofd. Maar de Heer Jezus houdt zich stil. Hij laat niks van zich merken, Hij laat niks van zich horen. Hij blijft stil van zijn kant. En dan duurt wachten wel heel erg lang. En de discipelen hebben geen groot banksaldo met 6 nullen op de bank staan. Ze kunnen niet rentenieren. Er moet brood op de plank komen. Of vis in het net, liever gezegd. En dan neemt Petrus het voortouw om weer een oude handwerk van vissen op te nemen. Eigenlijk heel opmerkelijk, hè? Die apostelen, die steunpilaren van de kerk der eeuwen, dat zijn hele eenvoudige mensen geweest. Vissers. In die tijd geen aanzienlijk beroep. Vissers die de handen uit de mouwen gestoken hebben en achter Petrus aangaan. Want hij neemt natuurlijk, zo kennen we Petrus, het voortouw. Hij zegt dit echt op zijn manier: ik ga vissen. Hij vraagt geen inspraak, wat zullen we doen? Nee, hij deelt simpelweg mee wat hij gaat doen. Het is een vaststelling. Zo is Petrus hoekig, recht toe recht aan, ik ga vissen. En zo begint heel dat gewone leven, laat ik het maar noemen, het leven van de maandagmorgen, dat begint weer voor die discipelen. Petrus neemt de anderen op sleeptouw en ze nemen hun oude vak weer op. Zoals dat voor u en voor jou en voor mij ook is. Na de zondag volgt de maandag en dan begint het leven van gestaag werken weer opnieuw. Er moet nu eenmaal brood op de plank komen. Maar hoe moet dat nou met de zegen van de zondag? Hoe gaat dat nou met wat u en jij meekreeg in de kerk, in de dienst van de Heere? Of wat je meekreeg in de zegen aan het eind van de dienst. Wat we nu meemaken in de kerk, blijft er nog wel wat van over morgenochtend? Of is het dan allemaal weg? Is er wel een verband eigenlijk tussen de zondag en de maandag, tussen de zegeningen van de Heere op zondag en de maandag? Is de Heere er dan wel op maandagmorgen? Als jij weer in de collegebank schuift en je moet naar een heel atheïstische hoogleraar luisteren, of je gaat je werk weer opnemen tussen collega's die heel iets anders gedaan hebben op deze dag dan jij. Nou, voor de discipelen lijkt het er niet op dat die zegen van Pasen en dat die blijdschap van de opstanding van Christus, dat die voortduurt. Ze tobben namelijk wat af in hun bootje. Want als ze daar op het meer van Tiberias of het meer van Galilea, dat is hetzelfde, als ze daar bezig zijn, dan hebben ze bitter weinig succes. Het zit ze ook nog niet mee. Wat dat betreft is het leven na Pasen eigenlijk niet verschillend van het leven voor Pasen. Het blijft tobben voor ze. Het net mag zo vaak overboord gaan als ze willen, maar ze vangen helemaal niets. Nog geen spierentje. En elke keer gedurende die lange nacht, als ze het natte, koude touwwerk weer aan boord trekken, dan blijkt het net leeg te zijn. In die nacht vingen zij niets. Nou, dat is heel apart. 'S Nachts is de tijd om te vissen. Vissen komen dan aan de oppervlakte. Dan ving je altijd wel iets, maar die nacht niet. En dat is frustrerend. Het zijn vaklui, vissers, die niets klaarspelen. En zo is het leven wel, ja, moedeloosmakend. Wel leeg en zinloos. En eenzaam zonder de Heere Jezus Christus. Waar is nu zijn koninkrijk? Dat vraagt u zich misschien ook wel af op maandag. En jij op dinsdag en ik op woensdag. Waar is nu zijn koninkrijk? Wat is er over van de paasdagen in de grauwheid van het leven? Met al die grote en kleine teleurstellingen en vooruit ook grote en kleine vreugden. En wat blijft er over van die woorden van Christus die klonken? Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Grote woorden, maar wat heb je eraan en wat merk je eraan als het gewone leven weer voortgaat? En gemeente, dat is eigenlijk heel opmerkelijk, hè, dat zo'n geschiedenis aan het eind van het Johannes-evangelische plaats heeft gekregen. Hè? Want het is eigenlijk al afgelopen in Johannes 20. Het staat er zo mooi in een slotakkoord, het eind van Johannes 20. Jezus heeft nog wel veel andere tekenen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij door te geloven het leven hebt in zijn naam. Punt. Daar stopt het eigenlijk. Maar dan zorgt de Heilige Geest dat er nog een naschrift komt. Dit moet er ook nog bij. Johannes, schrijver van het evangelie. Deze geschiedenis moet ook nog verteld worden van die ploeterende vissers op het meer van Tiberias. Want het gewone leven van u en jou en mij, het leven van na de zondag, daar wil de levende Christus ook bij zijn. En dat moet verteld en dat moet verkondigd worden. Ook wanneer u net zo gefrustreerd aan het ploeteren bent als die vissers op het meer van Galilea. Want wat gebeurt er dan? Jongens en meisjes, moet je in gedachten eens kijken naar dat meer van Galilea. Misschien heb je er wel eens foto's van gezien. Het is een groot meer, uitgestrekt, bergen aan de randen, aan de noordkant. En kijk daar, als het ochtend wordt, de zon, die werpt al wat stralen vooruit. Daar staat iemand aan de oever. De discipelen kunnen hem zien. Wie is dat? Heeft hij daar lang gestaan? Heeft hij het getop van die discipelen gezien, gemerkt? Het is Jezus. Maar ze herkennen hem niet. Ze weten het niet. En al die tijd dat ze aan het tobben waren, heeft hij ze gezien. Zo was het vroeger ook al geweest, voor Pasen, toen ze ook op het meer waren, in de storm. Toen hij aan het bidden was op de berg, hij zag ze en hij zocht ze op. En zo is het hier weer. Toen in de storm en hier bij hun getop, bij het vissen. Nee, zij hoeven hem niet te zien, als hij hen maar ziet. En zo was het vroeger en na Pasen is dat niet veranderd. Ook na Pasen staat hij aan de oever van het meer. En gemeente, wat wil dat dan zeggen? Nou, dat wil dit zeggen, dat na Pasen is het nog steeds zo en is het zekerder dan ooit dat als u en jij en ik rondploeteren in de nacht op de zee en we vangen helemaal niks en het leven is frustrerend, het lijkt leeg en zinloos, dat wij dan gezien worden en gekend worden door Christus. Die staat aan de oever namelijk. Nee, het is donker en dan zie je hem niet. Maar hij ziet jou wel. En u. En mij. Hij is erbij. Hij slaat ze gade. En hij weet van hun leven. Hij weet van ons leven op de maandagmorgen. Als de zondag voorbij is. En de psalmen klinken niet meer. En het orgel laat zich niet horen. En je zit tussen je collega's. En je zit tussen je medestudenten. En je voelt je eenzaam. En gefrustreerd. Omdat je leven zo vruchteloos lijkt. Dan staat Jezus aan de oever van de zee. Hij is erbij. Ook op de maandagmorgen. En hij maakt dan contact. Dat is ook zo mooi. De Heer Jezus maakt contact. Het gaat van hem uit. Hij laat ze niet los. En hij roept ze dan toe. Kinderkens. Wij zouden zeggen. Jongens. Hebben jullie ook wat toespijs? Staat er dan in vers 5. Hebben jullie wat vis? Hebben jullie een maaltje vis? Zouden wij zeggen. Zouden vissers zeggen. De Heer Jezus maakt heel gewoon contact. Je zou zeggen, de Heer Jezus die begint over hoge en heilige dingen, maar de Heer Jezus begint te praten over een maaltje vis. De Heer Jezus is niet, en zijn Vader is niet, en de Heilige Geest is niet, een God die ver afstaat van het gewone dagelijkse leven, maar de Heere God en zijn Zoon Christus houdt zich bezig met een maaltje vis. Het is net als we gezongen hebben in Psalm 8. Hij geeft leiding aan die vogels die fladderen door de lucht en aan die vissen in de zee. Zoals Psalm 8 het zegt. In de kerk wordt wel eens gedacht, en misschien denk jij ook zo en u, dat er een geweldig grote kloof is tussen de zondag en de maandag. Sommige mensen hebben ook een dubbel leven. Een leven voor de zondag. Leven voor de dienst van God en een leven voor de maandag, waarin God helemaal geen rol lijkt te spelen. En misschien heb jij dat ook wel, jongeren, dat je zegt door de week is God er eigenlijk niet voor mij. En ben ik er ook niet voor de Heere God. Mijn door de weekse leven heeft eigenlijk niks met de Heere God te maken. Zondag, dan mag ik naar de kerk, dan moet ik naar de kerk. Maar door de week is God ver weg. Nou, hier blijkt dat de Heere God helemaal niet ver weg is. Dat de Heere God, dat Christus, zich bezighoudt met een kilo vis. En daarover in gesprek gaat met zijn leerlingen. Zoals de Heere God ook met jou wil spreken over je school, over je verkering, over je internetgebruik, over de verhouding met je ouders, over uw huwelijk, over uw werk. De Heere God is een God van alle dingen, ook van het gewone leven. Maar de discipelen die hebben niet veel puf meer om daarop in te gaan. De Heere Jezus maakt een opening Maar zij maken daar eigenlijk geen gebruik van. Nee is het enige wat ze uit kunnen brengen. Hebben jullie een maaltje vis? Nee, zeggen ze. Wij zijn weerbarstig materiaal, gemeente. De Heer God doet zo moeite om ons te bereiken. Hij wervelt om ons heen. Hij daagt ons uit. Hij roept ons. Hij zoekt ons op, zoals eenmaal Adam en Eva. Adam, waar zijt gij? Maar wij zijn niet van die praters. Als het aankomt op het antwoorden op Gods roepstem. Nee! Heel hun moedeloosheid klinkt in dat bitse nee. En toch houdt de Heer Jezus vol. Moet eens kijken hoe geduldig Christus is. Hij zoekt ze op in dat gewone leven. Hij spreekt ze aan in hun taal, hun visas Latijn. Als het gaat om dat maaltje vis. En als ze de boot afhouden, dan entert hij hun schip als het ware. En dan houdt hij dat gesprek gaande. Wat is de Heer Jezus geduldig met ons. En hij weet ons dan te bereiken daar waar wij zitten. Hij weet waar u en jij zit en ik zit. En waar we ons mee bezighouden geestelijk. Of we nou visser zijn of bouwvakker. Of dat we op een kantoor werken. En hij spreekt ons aan in onze taal. Werp het net uit aan de rechterzijde. Dan gaat het wel. En het vreemde is, hoewel ze hem niet kennen, dat ze het nog doen ook. De Heer Jezus heeft de regie overgenomen. Zij zijn de vaklui. En toch luisteren ze naar die vreemdeling. Het net aan stuurboord aan de rechterkant uitwerpen. Vreemd dat ze luisteren. Er zit iets van het mysterie van de Heilige Geest in. Die zorgt dat die communicatie, dat gesprek op gang komt tussen Christus en ons. Je kunt het niet narekenen en toch het gebeurt. Ken jij dat misschien? En kent u dat misschien? Dat als je terugkijkt dat je zegt van ja, toen is er iets gebeurd. Bij die preek, toen ik dat psalmvers hoorde. Toen mijn oude moeder mij uitlegde over haar leven. Toen is er iets gebeurd. Toen ben ik aangeraakt. Toen ben ik vastgepakt door het Evangelie. Toen heeft de Heilige Geest die communicatie tot stand gebracht. Heel wonderlijk is dat. En het moet inderdaad een heel verbijsterende ervaring zijn geweest voor die discipelen. Want binnen de kortste keren zit hun net barstens tot barstens toe vol. Net zoals het vroeger geweest was. Vroeger, toen er ook zo'n wonderlijke visvangst was. Toen Jezus ze ook daar op dat meer van Galilea zo gezegend had. En het lijkt ook wat op nog vroeger, toen ze daar als vissers werkten met hun vaders. En dat Jezus langskwam in dat gewone leven en ze riep, volg mij. En nu is het weer zo, Jezus zoekt ze op daar waar ze zijn. Jezus zoekt ons op waar wij zijn, waar jij zit, waar jij bent. En dan krijgt een van de discipelen, er staat een van de leerlingen die Jezus lief had, die dus lief gehad werd, geliefd werd door Christus. Dat zal de apostel Johannes zijn, de schrijver van dit evangelie, die krijgt zicht op die vreemdeling. En die opeens vallen de schellen hem van de ogen. Het is de Heer, er is herkenning, want hier herkennen ze de hand van de Meester. Hij is het die ook de vissen leidt. Ze krijgen oog voor hoe Christus in het gewone leven hen leidt. Wat is dat belangrijk in deze seculiere tijd? Hè, daar hebben we het idee dat ja, alles maakbaar is en dat de dingen lopen zoals ze lopen en dat de natuurwetten de leiding hebben in het gewone dagelijkse leven en de wetten van politiek en economie. Maar wat is de zegen als je de wonderen in je leven opmerkt? Ons leven zit vol van wonderen. Als we het maar zien. Die boterham op je bord, dat is een wonder. Wie laat het groeien, het koren? Wie geeft het? Wie geeft je vrede om je eten te genieten? Wie geeft het leven, de hartslag, de ademhaling? Wie geeft nieuw leven? Wie geeft liefde en vreugde? Paulus zal laten zeggen tegen de Grieken dat God vreugde en voedsel geeft aan de volkeren. De wonderen voltrekken zich voor onze ogen. En de leerlingen zien het in die visvangst. Als je het maar ziet. Als je er maar oog voor hebt. Het is de Heere. Johannes, de liefde wijst hem de weg naar de herkenning. Christus, het is de Heere. Ze herkennen zijn hand in het leven van alle dag. Daar mag je dus mee rekenen op maandagmorgen. Daar mag je dus mee rekenen in het gewone leven. Rekenen we daar eigenlijk op? Dat de Heere Christus midden in ons gewone leven nabij is. Rekent u ermee? Als u zorgen hebt over uw kinderen en over uw huwelijk en over uw werk en over de toekomst en over uw gezondheid, rekent u er dan mee dat Christus daar aan de oever staat? Dat hij uw geploeter ziet? Of rekenen we daar niet eens op? Ja, dan wordt het wel heel uitzichtloos en heel donker. En dan blijven we maar ploeteren met dat net in dat koude, natte water. En dan is er eigenlijk geen uitzicht. Maar wat is het heerlijk als je midden in je geploeter je ogen richt naar de oevers van je levenszee. En als je daar dan Christus ontwaart. Daar mogen wij dus mee rekenen. Gelooft u dat ook eigenlijk? Dat hij erbij is. Hij is toch de levende. Pasen wil toch zeggen dat hij alle dagen erbij is. Vaak rekenen wij daar niet mee. Wij maken onze eigen berekeningen. We maken een kosten-baten-analyse in de kerk, in ons leven, in ons huwelijk. Maar rekenen wij met Christus? Die wetenschap zet je leven in een ander licht, hè? Die wetenschap maakt dat je de dingen anders beleeft. Dat je de werkelijkheid anders aanvoelt dan anders denken en anders geloven. Dat je je realiseert, zodra de wekker gaat morgenochtend, ook vandaag geldt dat de Heer Jezus aan de oever staat. En dat zet het leven in een fijnzinnig licht. Dat geeft een troostvolle wetenschap en een blijde zekerheid dat, hoe ik ook ploeter, hij daar staat en van mij af weet. En zo is het een merkwaardige en wonderbaarlijke nacht en ochtend geworden. Ze hebben een scheepje aan land gebracht. En dat volle net ook, zonder te scheuren. En ze zijn elk op hun eigen manier naar Christus toegegaan. Petrus hals over kop, 200 el, hè, dat is zo'n 100 meter. Hij stort zich in de zee, grijpt nog zijn mantel en hals over kop spoedt hij zich naar de oever. En de anderen langzamer, oplettend dat het net niet scheurt, brengen ze het net met de inhoud met die 153 vissen aan land. Veel vissen. Iemand heeft eens gezegd, er zijn ook 153 verklaringen voor dat getal. Nou, daar hoeven we ons hoofd niet over te breken. Het is een grote visvangst, grote vissen. En weet u, dan is het wonderlijke dat Jezus ze dus zegent in hun gewone vissersleven. En als Jezus dan ze ontmoeten aan de oever en zij Jezus ontmoeten, dan blijkt dat Jezus al voor alles gezorgd heeft. Kolenvuur en vis, dat is al aanwezig, lezen we. Zo merkwaardig, waar komt dat vandaan? Kolenvuur en vis. Wie zorgt voor al die dingen? Wie zorgt voor die dingen uit het gewone leven? Jezus is dat. De Zoon van God houdt zich bezig met een kolenvuurtje. Wij zouden zeggen met de barbecue. De Heer Jezus is niet een verlosser die ver weg is. Die alleen voor de zondig is. Die alleen aan de avondmaalstafel aanwezig is. Maar hij is ook een verlosser die bij de keukentafel aanzit. En die zich bezighoudt met een kolenvuurtje en vis. Hij heeft te maken met heel het bestaan. En hij zorgt dus voor ze. Hij heeft hun visvangst helemaal niet nodig. Hij houdt ze in leven. Hij geeft ze voedsel. Hij is de gastheer. En de discipelen worden dan uitgenodigd door Christus om de vissen die ze gevangen hebben erbij te leggen. Vers 10, Jezus zei, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Dus Jezus wil hun werk gebruiken, maar hij heeft het niet nodig. Nou, zo zou het ook worden als ze vissers van mensen zullen worden. Vissers van mensen, dat was de belofte. Ze zouden niet meer op het meer alleen opereren, maar de wereld zou hun werkterrein worden. En vissers van mensen zullen ze worden. Ze zullen mensen middelijkerwijs tot Christus leiden. Maar ze hebben weer geleerd dat dat niet in eigen kracht gaat. Dat hun werk in zichzelf uit eigen kracht frustrerend zinloos is. Maar geleid door hem wordt het zinvol. Dat is wat ze meenemen uit deze geschiedenis. Ze worden vissers van mensen. En de Heer Jezus wil hun werk gebruiken terwijl hij het niet nodig heeft. Zoals ze ook hun vis mogen aanleveren aan de oever terwijl Jezus het niet nodig heeft. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, kom maar hierheen, kom herwaarts en gebruik het middagmaal. Jezus gaat met ze eten. Nou, dat is de tafelgemeenschap. Hè? Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat als je in die tijd met iemand at, nou, dan werd je heel erg bevriend. Dan was je heel close. En wij hebben dat ook nog wel. Wij nodigen niet zomaar iedereen aan tafel. Vaak heb je dan een vriendschap. Of wil je een vriendschap beginnen? Dan ga je eten samen. Nou, zo is dat hier ook. Jezus eet met hen. Hij houdt het middagmaal. En hij zorgt dat alles er is. Ze leven van gegeven goed. Het is allemaal zo gewoon. De Heer Jezus eet. Middagmaal. Een brunch, zouden wij zeggen, in de vroege ochtend tussen het ontbijt en het middagmaal in. En wat wil dat nou zeggen? Dat wil dus zeggen dat Pasen wel veel veranderd heeft, maar dat de Heer Jezus precies dezelfde is als voor Pasen. Hij is verheerlijkt, hij is met een verheerlijkt lichaam opgestaan, maar dit verandert nooit, dat ze leven van wat hij te geven heeft. En dat ze die gemeenschap met hem mogen beleven. Dat geldt dus ook na Pasen. Dat Christus het contact onderhoudt en dat hij de gemeenschap met zijn leerlingen zoekt. En dat mogen wij ook meenemen uit deze geschiedenis. Dat Jezus, als ik mijn pakje brood openmaak ergens volgende week op mijn werk of op de steiger, dat Jezus dan daar ook bij wil zijn. En dat als ik mijn handen vouw voor mijn eenvoudige lunch, dat hij dan bij mij is. En zijn gemeenschap ook in dat gewone leven wil laten merken en laat tonen. En wat is het belangrijk om dat dan gelovig te omhelzen en daarbij te leven. En wij klagen veel over secularisatie, hè? Dat we in een samenleving leven waar er geen plaats is voor de Heer, is geen antenne voor hem. Dat was altijd al zo, want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die van de geest zijn. Maar in onze tijd is dat heel intens. Er is geen ruimte, geen plaats voor de Heer in het denken en het leven van de mensen. En willen wij dan geestelijk overleven, vooral als wij in een geesteloze omgeving leven, dan moeten wij bij deze dingen uit de schriftlezing leven. En ons voor ogen houden dat ook in dat gewone leven de Heere Christus zijn gemeenschap wil schenken. Het valt mij op, ik weet niet hoe dat bij u is en bij jou, maar het valt mij op dat er vaak, ik denk te vaak, een scheiding is tussen de dienst van God en het gewone leven, tussen de zondag en de woensdag, om maar iets te noemen. En dan leven we vaak in een hele ongelovige omgeving, daar hebben we ons werk. En dan is het zo moeilijk om daar als christen te leven. Dan is het zo moeilijk om daar ook iets te proeven van de zegen van de zondag, om zomaar te zeggen. En willen wij dan overleven, willen wij dan niet meegezogen worden? En jongelui, wil jij dan niet meegezogen worden in dat denken waarin God er niet meer is of waar geen plaats is voor hem? Dan moet je dus dat woord van de zondag in je hart bewaren. En je voor ogen houden dat Christus er ook bij is als je met je collega's praat. Dat hij er ook bij is als je op de steiger staat en achter je bureau zit. En dat hij ook dan zijn gemeenschap wil tonen. Hij is erbij, in Galilea. Nee, niet in Jeruzalem, waar de offers gebracht worden en waar de priesters rondlopen in hun gewaden en waar het volk samenkomt en de offers roken. Nee, in Galilea, daar waar je eigenlijk niks merkt van God. Hij is bij de visserij, bij dat maaltje vis, bij dat kolenvuur, bij de maaltijd. En hij breekt het brood zelf, hij geeft het weg. Hij schenkt zijn tafelgemeenschap. Hij schenkt, zoals hij dat deed bij die andere maaltijd, het avondmaal, zichzelf. Een vreemde maaltijd. Niemand van hem durfde te vragen, wie zijt gij? Wetend dat het de Heere was. Er is veel veranderd sinds Pasen. Maar dit is hetzelfde gebleven. Dat hij hun zijn gemeenschap schenkt. Het is anders geworden. De herkenning is niet meer vanzelfsprekend. Hun ogen moeten telkens ervoor geopend worden. Maar het is dezelfde Christus. En dat is voor ons ook belangrijk om vast te houden. Hè? Dat Christus dezelfde is nu, zoals wij hem uit de schriften leren kennen. Dat mogen we vasthouden. En we mogen zijn gemeenschap proeven, zoals de leerlingen die maaltijd proefden. En zo konden ze verder in. De wereld in. Ook toen Christus naar zijn Vader gegaan was. En zo hebben ze geleefd. Eenvoudig, Christus verkondigd in het besef dat hij bij hen was. En ze hebben het voor ogen gehouden toen ze voor keizers geroepen werden om rekenschap te geven. Toen ze vervolgd werden, toen ze beproefd werden door honger en armoede. En ze hebben het geweten. Ons werk mag zo vruchteloos en frustrerend lijken. En het mag stormen op zee. Maar Jezus staat aan de oever. Durft u het daarmee te wagen in de komende week? En jij, wil jij daarmee rekenen dat Christus ook morgen aan de oever staat? Reken je daar ook mee? Reken je ermee dat hij ook dan van je af weet? Reken je er ook mee dat hij je ook dan ziet? Dat hij dan ook hoort hoe je omgaat met je collega's, met je vrienden, waar je gesprekken over gaan? Hoort u dat Christus aan de oever staat als uw schip in grote storm is? En u zegt, het is allemaal hopeloos en frustrerend. Het wordt niks met mijn leven, met mijn gezondheid, met mijn huwelijk, met mijn toekomst. Jezus staat aan de oever en hij maakt contact. Juist vanmorgen weer in de verkondiging. Hij maakt contact. Hij weet waar u zit. Of u nou een visser bent, of een bouwvakker. Of een accountant. Hij maakt contact. Hij maakt het waar. Wat hij beloofd had. Ik ben met u. Al de dagen. Ook die maandagmorgen. Tot de voleinding van de wereld. Amen. Laten we samen de Heere bidden en danken. We willen voorbeden doen, in het bijzonder voor broeder K. de Kieviet van de Julianenstraat 68. Hij worden we eens opgenomen in het ZGV voor onderzoek en behandeling. We denken ook aan Rozemarijn van den Berg, kindje van 13 maanden van de Holleweg 15. En zij moet onderzocht worden vanwege zorgen over haar gezondheid. Dan willen we de heren danken, bijzonder voor zuster Diepeveen van Gent, die thuis kwam uit het ziekenhuis. En we denken ook aan de jonge Karin van den Brink, jonge dame. Zij kwam ook thuis uit het ziekenhuis. Laten we samen bidden en danken. God die hier de rust schenkt en die je het vette, het goede van uw huis laat smaken. En die zorgt voor een volle beek van overvloed. Wij komen tot u in het besef dat u niet alleen de God van de zondag bent. En dat uw Zoon niet alleen op de zondag werkzaam is. Maar dat u zelfs die God bent die in uw Zoon zich bezighoudt met een maal vis, een kolenvuur, een middagmaal. En dat u, Heer Jezus, aan de oever staat van onze levenszee. Ook wanneer ons leven frustrerend zinloos lijkt. En er allemaal geen schot in lijkt te zitten. O Heere Jezus, geef dat we hier onze geloofsarmen omheen mogen slaan om dit woord dat wij horen en ermee mogen rekenen dat u inderdaad elke dag nabij bent. En dat we elke dag leven van wat u schenkt op dat kolenvuur aan nodige voeding. En dat u de tafelgemeenschap ons niet wilt onthouden. Heere Jezus, wij leven in een ijskoude, seculiere wereld. En velen van ons hebben daar dagelijks mee te maken. En dat kan een geweldige slijtageslag geven en een geweldige aanslag geven en bedreiging veroorzaken voor elk geestelijk leven, elk leven met u. Want er is immers geen plaats in leven en denken van de mensen voor u. Heren, we willen bidden of wij dan mogen leven uit de gemeenschap met Christus. Leven van wat ons zondags wordt aangereikt aan toespijs. En we bidden van u of we dan zoveel kracht mogen krijgen om het weer een week vol te houden. En een week te leven, onze taken uit te voeren, liefde te betonen, wijsheid op te brengen. En dan weer heen leven naar de volgende zondag. En we willen van u vragen of we midden in dat leven dat bij tijden zo leeg kan lijken en zo grauw en zo frustrerend, dat we moed mogen grijpen. En trouw het net uitwerpen waar u ons dat dan ook gebiedt uit te werpen. En we willen vragen of we zo ook moed mogen vatten. Moed voor de kerk, moed voor de toekomst, moed voor de jongelui. Dat ook zij toegebracht worden tot uw koninkrijk en gevangen worden in dat evangelienet. Heren, we bidden voor elkaar, ook als ambtsdragers. Want u zijn met de broeders van de kerkenraad, emeritiepredikanten die ook lid zijn van onze gemeente, de herders en leraars van deze gemeente. En geef dat waar zij en wij ook een plek kregen, wij mogen doen wat onze hand vindt om te doen. En dat wij vol mogen zijn van de dingen van u en zo nuchter in het leven mogen staan. Maar met de blik gericht op de einder waar uw koninkrijk komende is. We willen bidden, heren, voor onze broeder de Kieviet. Nu hij opgenomen is voor onderzoek en behandeling, wilt u hem zegenen en sterken, hem moed geven, ook bij alle onzekerheid die een rol zal spelen bij het onderzoek. Wees met alle die aan hem verbonden zijn en wilt u zijn weg wonderlijk leiden. We denken ook aan het kindje van de familie van den Berg, Rozemarijn. Ze is nog zo jong, nog maar net een jaar oud. Ook bij haar zijn er al zorgen, is het levensscheepje in storm. Maar wilt u ook bij haar zijn en wilt u ook aan haar denken en aan haar ouders? En wilt u de gemeenschap die u schenkt, Heer Jezus, de ouders en hun jonge dochtertje niet onthouden. Wilt u uw vleugelen over hen uitstrekken en geven dat zij met elkaar ook schuiling zoeken onder de schaduw van uw vleugels. We danken u voor zuster Diepenveen van Gent, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Wilt u haar ook nabij zijn in het gewone leven van maandag en dinsdag? En wilt u haar geleiden en begeleiden en geven dat zij ook weet mag hebben van die gemeenschap met u, Heer Jezus, die ook in hoogte en in dieptepunten geschonken wordt. We denken aan Karin van der Brink, die thuis kwam uit het ziekenhuis na een operatie en ook een terugslag. We horen dat het nu iets beter mag gaan. Wilt u ook met Karin zijn en geven dat ook deze dingen zullen meewerken ten goede, zodat zij aan u verbonden mag zijn of worden en dan ook blijven. Heren, we willen bidden voor elkaar, voor de gemeente in al haar verbanden. Wilt u zijn met de kinderen, met de jongelui. Heren, wilt u ons bewaren bij uw woord en geven dat wij niet alleen christen heten, maar ook christen zijn, omdat we Christus hebben leren volgen en nodig krijgen. U weet waar we ons bevinden. U weet ons op te zoeken in het gewone leven van elke dag. Wilt u dan in de taal die wij verstaan, of wij nu visser zijn of accountant, ons opzoeken en zo tot ons spreken dat we het weten en zeggen: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Neem onze dank aan voor het goede dat u gegeven hebt. Vergeef wat niet naar uw wil was. Breng ons getrouw weer samen vanmiddag en laat heel deze dienst en deze dag mogen staan in het teken van de rust die u verworven hebt, Heer Jezus. Dat u nu voor alles zorgt en ons werk ook niet eens nodig hebt, maar zelf zorgt voor brood en vis. En dat u zo de gastheer bent in ons leven. Heren, waar maken we ons dan vaak druk om? Als u nou aan de oever staat en ons in genade gadeslaat, waar maken we ons dan bezorgd over? Laten wij in geen ding bezorgd mogen zijn en eerst het koninkrijk van u zoeken en dan meemaken dat naar uw beloften alle dingen ons worden toegeworpen. Drie enige God, u zij al de eer en u, o Lam van God, zij de eer tot in eeuwigheid. Hoor ons in Christus. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen, gemeente, uit Psalm 34, vers 4. Des Heren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouw de goedheid van de Alzegenaar. Psalm 34, vers 4. En dan krijgt u gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Ontvang nu in geloof de zegen van de Drie-enige en verheft uw harten tot hem. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.